Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. 34, het tweede vers willen wij samen zingen. Doen met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich verzamelt. Belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En na de 12 artikelen zingen we samen Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. lezen opnieuw uit het boek van de psalmen, psalm 40. En we beginnen in deze psalm bij vers 9 en we lezen tot en met het einde. En vervolgens ook een aantal versen uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 32. Psalm 40, vers 9 tot en met het einde. En Lucas 23, vers 26 tot en met 32. Allereerst luisteren we naar wat de Heere tot ons zegt in psalm 40. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verberg ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Want kwaden zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen, Heere. Haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon van hun beschaming, die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. En dan lezen we uit Lucas 23. En als zij hem, dat is de Heer Jezus, wegleidden, namen ze een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zei, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Zo heeft u ons voor de tweede keer samengebracht, Heere, hier in uw huis. Om terug te zien op de tafel van uw trouwverbond en de viering van het heilig avondmaal, dat u zo grotelijks hebt begeerd te eten met uw discipelen. Om daarop terug te zien op een wijze dat we samen luisterend naar uw woord overdenken wat u ons daar gaf en aanbood en wat dat betekent ook voor het vervolg. en om vanaf de tafel vooruit te zien. Want heren, wij weten niet hoe lang het nog duren zal voordat u wederkomt. Maar tot aan die dag hebt u ons willen versterken en bemoedigen en vertroosten in dat allerheiligst geloof. Toch tenminste als wij zo aangegaan zijn. Dan mochten we in die stukjes gebroken brood en in die ingeschonken wijn zien uw hartelijke liefde en trouw, niet alleen maar voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Van uw hartelijke liefde en trouw jegens mensen die eigenlijk nu alweer moeten belijden: Heren, wij gaan er niets van maken in eigen kracht. We kunnen het ons nog zo hebben voorgenomen met de woorden van het laatste gedeelte van dat formulier, van nu voortaan. Maar Heren, we belijden: zonder u kunnen wij niets doen. Mogen we dan ook deze middag op die wijze nabetrachting en dankzegging houden op de viering van het avondmaal, dat u die God bent die door uw Zoon het ook hebt laten getuigen. Ja, datzelfde: zonder mij kunt gij niets doen. Maar dan toch ook in de betekenis dat hij alles wil schenken wat ook voor de komende tijd nodig is. En dan weet u wat nodig is. Wilt u het ook ons blijvend onderwijzen? Dat we het dus zelf ook weten. En dat we dan voor al die nooddruft en behoefte, ook voor de komende periode, de weg zullen weten te vinden aan uw genadetroon. Wij danken u, Heren, dat we zo vanmorgen dat heilig avondmaal mochten vieren. Dat u het ons opnieuw gaf te beleven en te zien. We bidden, Heren, of ook degene die nog geen kerkelijk recht hadden om aan te gaan, de jongeren, de kinderen, belijdeniscategezanten, toch ook een zegen hebben mogen ontvangen, omdat toch ook de vraag tot ons allen kwam om ons voor te bereiden op die tafel, om te zien, en dat konden we allemaal, Heren, dat brood gebroken zien worden, het brood uitgedeeld zien worden, de wijn vergoten zien worden en de wijn rondgedeeld zien worden. En we bidden, Heren, of u ook voor het opkomende geslacht, zoals we dat kunnen noemen, voor de kinderen, voor de jongeren, voor hen die met deze dingen bezig zijn op de belijdeniscategorisatie, het zo wil laten uitwerken dat inderdaad in vervulling mag gaan, ook voor hen. Ze zullen het zien en de Heere vrezen en hun vertrouwen op hem stellen. Heere, mag zo ook de viering van het heilige avondmaal gemeentebreed tot een zegen zijn geweest. Ook deze dienst, als we daar gezamenlijk ook weer op mogen terugzien en op vanaf vooruit mogen zien. Laat het voor allen, Heren, tot zegen zijn. U weet hoe wij zijn aangegaan. U weet of wij niet zijn aangegaan. U kent de diepste zielenroerselen. U kent de overleggingen van ons hart. U weet de gedachten die wij hebben gehad. En we leggen het nu in dit gebed ook allemaal aan u voor. En wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Neem van ons af wat niet goed was. Zegen het uwe. Leid ons in uw weg van gerechtigheid. En dan weet u waar het er bij ons als avondmaalganger of als avondmaalsmeider of als degene die niet aanging en wel in de dienst was. Of hoe we het dan voor thuis op afstand hebben meebeleefd. Dan konden we niet fysiek aangaan, maar hebben we misschien toch in de geest dat mogen belijden, uw dood mogen verkondigen of niet? Wij bidden, Heren, of u ons allen zo door uw geest wil leiden, dat ons geloof geschonken, maar ook ons geloof gezuiverd mag worden. Opdat u aan uw eer komt en we inderdaad onszelf hoe langer hoe meer leren uitleveren aan u. En des te meer in u mogen vinden. En dat uw bloed en uw offer het rustpunt van ons hart mag worden, mag zijn en mag blijven. Ja, Heren, dan zijn we opnieuw in uw huis samengekomen. De plek waarvan u zelf getuigt. Hier wordt de rust geschonken. De overvloed van uw huis gesmaakt. Mag het zo deze middag ook zijn. Met alles wat onze gedachten kan bezetten. Met alles wat misschien nog rondspookt in onze gedachten van de gebeurtenissen van de achterliggende week. Of dat wat staat te gebeuren in de komende week. Wij bidden, Heren, of we hier mogen rusten. Rusten aan uw vaderhart. En zo ons hele leven, met alles wat zich daarin afspeelt en afgespeeld heeft, uitleveren aan u als een kind dat op adem mag komen. Als een kind dat misschien wel angstig, onzeker, dan toch maar vlucht naar u, de sterke, en de betrouwbare God. Zo bidden we uw zegen over deze dienst. En wilt u alles wat verstorend zou kunnen werken bij ons weghouden. Dat kan zijn op de kansel, Heer. Het kan zijn in de kerkbank. Uw grote tegenstander en onze doodsvijand, de duivel, zit ook niet stil en loopt ook nog los. We bidden, Heer, of u hem zo zou willen tegenwerken en zou willen weghouden bij ons, dat hij ons niet kan hinderen, deze dienst. Maar dat we ons zalig mogen luisteren, voor het eerst of opnieuw. Breek zijn koninkrijk af, Heren, bouw het uwe. En wil ons allen toch toevoegen als burgers van uw koninkrijk dat komt, als erfgenamen van dat koninkrijk van Koning Jezus. Mag dat ook doorbreken, Heren, dat koninkrijk, want deze aarde bloedt uit 1000 wonden. En we dragen al die gebieden aan u op waar dat ook plaatsvindt. Oorlog, rampen, verdrukking, vervolging, terreur. Heren, wij bidden om de vrede, uw vrede en gerechtigheid. Wil noodlijdende mensen uithelpen en wil hulpverlening zegenen. Wil uw koninkrijk uitbreiden door middel van evangelisatie en zending, diaconaat. Denk aan uw oude bondsvolk Israël, Heren. En wil die belofte van uw zoon ook in hun leven uitwerken en toepassen, opdat er velen toegebracht zouden worden die u, Heer Jezus, gaan leren zien en belijden en geloven als die gekomen Messias. Zegen daartoe ook de evangelieverkondiging onder Israël. Wij bidden vrede voor Jeruzalem en ook voor de omliggende landen. En wilt u de strijd daar ook doen ophouden? Heren, wij leggen alles zo aan u voor en bidden of u zelf ook alle regeringen, plaatselijk, provinciaal, landelijk, in Europa, daarbuiten, wereldleiders, alle heren die macht hebben gekregen, zo zou willen sturen en willen leiden dat zij tot welzijn mogen regeren. Tot welzijn van burgers, tot welzijn van de kerk, van uw koninkrijk. En zo, Heren, leggen we het allemaal maar aan uw genadetroon voor, want tot wie moeten wij anders gaan dan tot u die alle macht hebt in hemel en op aarde, van wie het koninkrijk is en de heerlijkheid en dat alles tot in eeuwigheid. Daarom komen we tot u. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden en enkel en alleen op grond van dat volbrachte werk van uw eigen geliefde Zoon. In wie u gezegd hebt een welbehagen te hebben. Hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen uit die 40ste psalm, ter inleiding op de prediking, het 5e en het 8e vers. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, ze wachten het heil door God hun toegezegd. We zingen na het amen van de prediking het 9e vers van Psalm 37. Er werd dan ook gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. De eerste rondgang voor de offeranden is voor de kerk, de tweede is voor de emeritikas, de derde is voor het orgelfonds. De deurcollecte is bestemd voor het doel van de avondmaalscollecte. We luisteren in deze dienst van nabetrachting naar de laatste twee versen van Psalm 40. Vers 17 en 18. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Geliefde gemeente, bent u wel eens blij met een ander? Blij in de zin dat je je verheugt in het welzijn van een ander. Blij dat die ander zegeningen ontvangen mag. Dat is misschien niet zo vanzelfsprekend. Ja, als er iemand is van wie je weet dat hij heel wat teleurstelling heeft gekregen en heel wat te verwerken heeft gehad en veel moeite kent, dan gunnen we die ander zeker toch wel eens wat voorspoed. Maar het wordt al wat moeilijker, heb ik zomaar de indruk, als het om iemand gaat die altijd maar voorspoed kent. Die al het zo goed mag gaan en die al zoveel zegeningen ontvangt. Kan er zo snel iets van jaloersheid ontstaan. Diegene gaat het maar steeds voor de wind en waarom komt er allerlei op mijn bord? En bij ons mensen kan jaloersheid ook gemakkelijk overslaan in afgunst of misschien zelfs wel ergernis. En dat kan zo in het dagelijks leven voorkomen, als iemand welvaart kent en nooit is tegenslag, alles lukt. En bij jezelf niet. Het zou ook zomaar kunnen in het geestelijke leven. En dat je er zomaar het jouwe van denkt. Als iemand van geestelijke zegeningen spreekt. Of iemand zijn heil buiten zichzelf zoekt. In Christus. Zo gemakkelijk kun je als een soort keurmeester optreden. Die wel, die niet. Anderen moesten eens weten wat ik van diegene weet. David wijst ons een weg in het slot van deze psalm, wat ik zou willen noemen wat Paulus ook zegt in de Korinthebrief. Ik wijs u een uitnemender weg. Het slot van 1 Korinthe 12. De weg van de liefde. De weg van de liefde tot God en de weg van de liefde tot elkaar. Dat is wat het slot van het avondmaalsformulier ook onder woorden bracht, toch? Zo aan de tafel gespijzigd en gelaafd bent met de trouw, met de liefde, met de genade van God. Met zijn langmoedigheid en zijn geduld. Dat ik nou voortaan waarachtige dankbaarheid aan God zal bewijzen en in oprechte liefde en eenigheid met de naaste zal leven. En die broederlijke liefde, zoals het dan genoemd wordt, niet alleen maar met woorden, maar dat die woorden nou ook gevolgd zullen worden met daden. Met daden aan elkaar bewijzen. en met daden aan elkaar bewijzen, dat is eigenlijk aan het slot van deze psalm heel concreet voorbeden. Bidden voor die ander. Heere, laat uw genade die u aan mij bewezen hebt, zegt David, waar ik in mag delen, waar ik van mag getuigen, dat u mij hebt opgezocht en mij uit die kuil hebt willen ophalen, mij grond onder de voeten hebt willen geven, mij op een rots gezet waar ik niet op kon klimmen. Laat dat nou ook de oorzaak mogen zijn van blijdschap en vreugde van alle die u zoeken. Laten alle in u verblijd mogen worden. Dat uw genade voor zondaren de aansporing mogen zijn om uw naam voortdurend groot te maken. Om u te loven en te prijzen en te aanbidden. Laat dat in de gemeente op mogen wellen en aan mogen zwellen als een gezamenlijke lofzang. En als het goed is, mag dat toch gevonden worden in de gemeente. Ja, wij zijn geen oordelaars van elkaars hart. Dat is alleen maar de Heere in de hemel. Maar als er in de hemel vreugde is, want die betrokkenheid is er vanuit de hemel op de aarde, als er vanuit de hemel vreugde is om één zondaar die zich bekeert, dan stemt dit loflied aan het slot van Psalm 40 daar nou helemaal mee overeen. Dan komt vanaf de aarde diezelfde lofzang. Heere, laat in u verblijd zijn. Alle, wie het dan ook maar zijn, die u zoeken. Ben je blij met een ander? Die misschien wel schuchter, schoorvoetend, misschien wel met betraande ogen toch aan mochten gaan om hun heil en hun hoogst geluk bij de Heere te zoeken. Voor het eerst misschien, opnieuw, misschien een lange tijd. Tot bemoediging en tot ondersteuning en aan aansporing om weer verder te mogen gaan op die pelgrimsreis die ons leven op deze aarde is. Want vanaf de tafel houdt het niet op. Vanaf de tafel gaat de reis van de gelovige, de pelgrim, weer verder. En hoe lang zal die reis zijn? En komt er nog weer een oase van de tafel des Heren? Of komt hij eerder terug? Of zal ik hem eerder ontmoeten? Dan is het goed om gezamenlijk ook als gemeente de dankzegging te doen voor die eenvoudige stukjes brood. Die eenvoudige slokjes wijn. Die voor het geloof die heilige tekenen en die heilige zegels zijn. Dat God die pelgrims thuisbrengt. En dat we elkaar daarin mogen aansporen en bemoedigen en mee zouden mogen krijgen. Heere, laat alle in u verblijd zijn die u zoeken. Dat is de dankzegging voor de trouw van God. Dat is vreugde in God. En tegelijkertijd die afhankelijkheid van God. Dus de dankzegging voor Gods trouw heeft iets van de vreugde in God. En tegelijkertijd de afhankelijkheid van God. En David laat aan het einde van Psalm 40 zijn gebed tot God ook inderdaad dan zijn. Laat alle die u zoeken vrolijk en verblijd zijn. Eigenlijk besluit David Psalm 40 met een dubbel gebed. Want vers 15 en vers 16 beginnen met datzelfde, laat. Ziet u het? Hij vraagt God ook of hij beschaamd wil maken al degenen die uitgezien hebben naar zijn ondergang. Die gehoopt hebben op zijn vernedering. David vraagt of degenen die de spot met hem gedreven hebben, toen hij in de ellende en in de nood zat en toen hij riep tot God, dat ze hun zin niet zouden krijgen. Dat is wat. Dat je ook bidt, Heere, wilt u hen die met mij spotten en hen die op mijn ondergang uit zijn, wilt u ze beschaamd laten uitkomen, ja zelfs vers 16, laat hen verwoest worden. Die me uitlachen. Ja, daar moet je misschien wel een paar woorden meer aan wijden, ook in het licht van het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus zegt, zegent die u vervloeken. Dit zijn de oud-testamentische woorden. En waarom zegt David dit? Waarom bidt hij dit? Omdat David de gezalfde van de Heer is. En degene die hem naar het leven stonden en degene die erop uit waren om hem ten val te brengen of ter dood te brengen, niet alleen maar zich tegen de gezalfde van de Heer keerde, maar ten diepste tegen de Heere zelf. Tegen de komst van de Messias zich verzetten. Tegen de komst van het Koninkrijk van God. Dat waren de vijanden die ten diepste het heilsplan van God dwarsbomen. En verhinderen willen. Wie op de ondergang van David de gezalfde des Heeren uit is, die is op de ondergang uit van het Koninkrijk van God. En die verzet zich tegen de wil van God. En in dat kader staan deze slotverzen. En dat is in het Nieuwe Testament anders geworden. Oh ja, het komt wel weer. Maar nu de koning gekomen is en nu hij het vrederijk aanbrengt en nu hij komt getuigen van de genade en de vergeving die er is in zijn offer, is het niet dat wij nu bidden om de vergelding van hen die het koninkrijk Gods tegenstaan? Nu is het dat wij bidden of zij tot bekering mogen komen en ingevoegd mogen worden in dat koninkrijk, of de vervolgers volgelingen mogen worden. Maar er komt straks een tijd. En dat is moeilijk te verwoorden en dat is moeilijk te begrijpen. En daarom hoeft het nu ook nog niet. Maar dat als de koning wederkomt, dat de engelen en de gezaligden vreugde bedrijven, dat al die weerstand die er tegen hem was en al de goddeloosheid en al het verzet dat niet wilde dat hij koning over hem was, dat de vijanden ten onder gebracht worden, dat zal niet meer kunnen zijn, al zijn en mijn vijanden veroordelen zal. Dat is nu moeilijk te begrijpen, omdat er nog zoveel mensen zijn van wie je houdt. En van wie je vreest dat ze de Heere nog niet kennen. Dan kan je niet dat gebed zo makkelijk nabidden van David hier. Maar het hoeft nog niet. We mogen ze nu nog opdragen en bidden. Heere, wilt u ze voordat u komt invoegen in dat koninkrijk. Ze bijtellen en wijschrijven op de registers van Sion. Maar zo staan deze tekstwoorden vanuit Psalm 40 in het kader van de nog komende Messias. En iedereen die zich daartegen verzet, die verzet zich tegen het heil. En dat zal straks hetzelfde zijn. Ieder die zich tegen de wederkomst van Christus verzet, dan kan het heil van Christus ten volle niet doorbreken. En daar verlangt degene naar die de Heere lief heeft gekregen. Laat in u van vreugde opspringen die u zoeken. En dat dubbele gebed, dat is dan inderdaad ook de positieve kant. Laten in u vrolijk zijn die u zoeken. Laten de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Hij vraagt of zijn redding en zij uit de nood en de genade die hij heeft mogen ontvangen, gevolgen mag hebben voor de rest van de grote gemeente. Dat sluit aan bij dat eerdere wat hij zei in vers 4, toch? Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. En laten dat er nou zoveel zijn, Heere, dat al die zoekers nu gezamenlijk u groot mogen maken en zich mogen verheugen en verblijden in u, de God van het verbond. Dan gaat het David niet om zichzelf in het middelpunt te stellen, maar om juist de aandacht te richten op God. Op God die de gebeden verhoort, op God die genade wil geven, op die God waarvan David kan getuigen, als hij het voor mij wilde zijn, de God van genade, dan wil hij het ook voor u zijn, want ik ben niks beter dan dat u bent. En zo vraagt David als koning van het volk Israël allereerst en allermeest om de eer van Gods naam te midden van dat volk. Om de eer van God, de enige en de waarachtige en de ware koning van Israël. En dat het hele volk in die dankbaarheid voor Gods aangezicht mag leven. Hem dankend voor wie God is. In zijn genade en in zijn trouw. En als we die lijnen nou deze middag eens doortrekken naar wat we vanmorgen hebben mogen zien. En als we aan mochten gaan in geloof hebben mogen ontvangen en wat mocht beoefend worden. De versterking en de ondersteuning van het geloof. Dat is dan toch ook voedsel voor het geloof. Dat is dan toch ook de brandstof voor de vlam van het geloof, voor het vuur van het geloof. Vers 10, vers 11 van deze psalm. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, ik bedwing mijn lippen niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verberg ik niet in de grote gemeente. Dat is wat David in een andere psalm zingt. Hoor wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nee, niet om de duim achter het vest te steken en te zeggen, kijk mij eens als een goed gelovige, wie ik nou ben. Nee, maar wie God is voor een mens als ik. Dat de ander er moed uit zouden grijpen. Ja, ik zei, laten we de lijnen eens doortrekken naar vanmorgen, maar dan ook maar naar vanmiddag. Hoe ligt dat nou bij u en bij jou en bij mij? Hoe ligt dat? En dan allereerst maar de vraag naar degene die aan mocht gaan. Hoe ligt dat? Hebben we de naaste op die wijze lief tot hun behoud? Dat is niet zo makkelijk om daarover te spreken met een ander. Om het onder woorden te kunnen brengen. Het zijn ook heel van die persoonlijke dingen. Er zijn ook van die momenten, ik heb dat vanmorgen ook gezegd, dat de Heer je apart neemt en onder vier ogen spreekt. Zoals hij het met Petrus deed na de opstanding. We weten, hij is van Kefas gezien, dat getuigenis is er. Maar wat daar besproken is, dat heeft de Heilige Geest verborgen gehouden. Tot op zekere hoogte. Nee, er staat geen verslag van die ontmoeting tussen de opgestane Heer Jezus en Petrus. Dat is dat gesprek onder vier ogen geweest. Maar als je nou de brieven van Petrus leest. Als je nou leest wat hij daar schrijft over altijd rekenschap geven van de hoop die in u is. Dat zegt die man, die stond te beven als een rietje voor een dienstmeisje. Dat zegt die man die stond te sidderen voor dat zwaard dat wat glinsterde in het vuur van de vlammen. Het licht van de vlammen. Wees bereid om altijd rekenschap te geven van de hoop die in u is. Nou, dan weet je toch wel waar hij het over gehad heeft met de Heer Jezus. Waar ze over gesproken hebben. Nou, hoe ligt het bij ons? Dan hoef je niet helemaal dat gesprek te delen wat de Heer tegen je gezegd heeft en wat jij hebt moeten belijden aan de Heer. Maar het komt er dan toch wel uit. Soms maar zo heel eenvoudig. Soms in een paar woorden. Ja, zo'n berichtje kreeg ik nog. Het was goed om er te zijn. Zo eenvoudig. Het was goed om bij de Heere te zijn. De Heere was goed. Dat kan zo heilzaam en zo Godverheerlijkend zijn om het te delen. God is zo goed voor een slecht mens. Voor een arm mens. Hij is zo rijk voor een arm mens. Hij is zo barmhartig voor een ellendig mens. En dan soms ook maar in alle liefde de vraag. Waar was jij? Waar was jij dan? Hoe kan het dat we, als we belijden dat er maar één weg tot behoud is, Jezus Christus. En hoe kan het dat als Hij hier was, in de tekenen en zegels van het brood, om zondaren te zoeken en te verzekeren van zijn hartelijke liefde jegens zulke ontrouwe mensen. Hoe kan het dat je er niet was? Als hij het ervoor over had om zijn lichaam te laten verbreken voor de goddelozen. Gekomen is om de zondaren te redden. Hij was er. En dan ook maar dat gebed, toch? Heere, maak ze zoekend. En laat al degenen die u zoeken in u vrolijk en verblijd zijn. Zou dat heerlijk zijn, of niet? Als we dat mochten ervaren en beleven en ontvangen van de Heere, de blijdschap in God. Ziende op dat gebroken brood, op die vergoten wijn, de tekenen en zegelen van dat eenmalige, volmaakte offer dat God in zijn heiligheid geëist heeft, maar dat zijn Zoon heeft gebracht. Dat als de Geest daar toch je ogen voor open doet, wie je bent voor God en dat je het nooit af kan betalen en dat het van je geëist wordt. Maar dat hij nu degene is die zegt, ja, ik eis dat van u, maar ik geef u het lam Gods. Zoals hij het ook van dat volk Israël eiste in Egypte. De eerstgeborene zal ik van u eisen, maar ik geef u het lam, het paaschalam. En dan zal ik dat van u eisen. Als de Heilige Geest je ogen daar toch voor opent, dat lam Gods gegeven is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Met een doel gegeven heeft, opdat een ieder, wie dan ook maar, welke afkomst dan ook maar, wat je leven ook is geweest, wat er zich afspeelt in je leven, wat je ook te belijden hebt en waar je ook vergeving voor nodig hebt, wat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als zo je oren opengaan, dan werkt de Heilige Geest toch ook dat je zegt, Heere, pin mijn oor maar vast aan de deur van uw huis. Of niet? Dan word je toch gewillig gemaakt om in de liefde van zijn dienst te willen staan. Dan wordt zijn dienst een liefdedienst waar je geen spijt van krijgt. Doorboor mijn oren maar, maak me maar een gewillige slaaf van u, Heere. Van nu voortaan met dat loflied. Met de vreugde omdat hij daadwerkelijk betrouwbaar blijkt te zijn. Die God die doet wat hij zegt en die maakt waar wat hij heeft beloofd. Heb je het geproefd? Vreugde dat hij een God is die zich buigt. Die zich neigt op het gebed van een zondaar. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, Heere. Ja, dan... Als je goed leest, dan gaat het niet in de eerste instantie om de gave van God. Laten alle die van u dat ontvangen hebben zich verblijden in uw gave. Maar dan staat er later, laten ze in u God, in wie u bent. In hoe u zich betoont, in uw wezen zich verheugen. Dat is een vreugde, dat is een blijdschap die zo diep is, met zo'n diepe achtergrond. Dan verheug je je in wie God is. Barmhartig en genadig. Groot van goede tierenheid. Waarheid. Langmoedig. Gaarne vergevende de zonde. Er is er één in je leven die betrouwbaar is tot en met. Er is er één van wie je echt op aan kan, al ga je door een dal van de schaduw van de dood. Er is er één die vasthoudt, al zijn de stormen misschien in je leven zodanig dat je dreigt los te laten en je niet weet, Heere, waar bent u dat de hemel zich zou scheuren, dat u zich laat ontdekken. Ik zie het niet, maar er is er één die zijn volk in het oog houdt en die ervoor zorgen zal, dwars door alles heen, dat zijn pelgrims thuiskomen, hoor. Dan verheug je je in God. En als dat er nou eens uit mag komen, ja, dan mag je heilig jaloers worden. Dat gebeurde in die eerste gemeente, niet waar? De mensen zagen er wat aan. Die mensen van die nieuwe weg, die hebben iets. Ze hebben iets wat wij niet kennen met onze afgoden. Die hebben iets dat ze in de storm en de golfslag van hun leven toch iets van die glimlach op het gezicht hebben. Hij maakt het goed. Wie is die hij? Dat kan de Heilige Geest zo geven om het te gebruiken om andere heilig jaloers te maken met dat gebed wat we bidden. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere, de God van het verbond, zij groot gemaakt. Ja, hier moeten we ook de lijn doortrekken naar wie de Heer Jezus is natuurlijk, want ook hier is David een type van Christus. Wat hij hier bidt en wat hij hier vraagt, daarin lijkt hij op Christus. Christus die de weg van het lijden en het sterven gegaan is en die het moest ondergaan, dat er niemand was die voor hem zorgde. Dat hij niet uit die kuil werd opgetild, dat hij daar moest sterven in de modder en in het vuil van de zonde van zijn volk. Maar die opgewekt is en die opgevaren is naar de hemel en die nu altijd leeft om voor de zijnen te bidden. En wat bidt hij? Zou hij dit gebed ook niet bidden? Vader, al die zoekers, laat ze in u verblijd zijn. Laat de liefhebbers van uw heil, laat degenen die uw heil nodig hebben, niet kunnen missen, die daarom bidden, die daarom smeken. Laat ze het zo mogen ontvangen dat ze u groot maken, u de God van het verbond. Dat ze het mogen getuigen en mogen uitdragen, maar de God van het verbond die mij in dat verbond een plek gaf door mij dat teken en zegel van de doop te geven, heeft het weer bevestigd met het teken en zegel van brood en wijn. Laten ze de God van het verbond groot maken, Vader, tot eer van ons. En dat het getuigenis mag uitgaan over de aarde. Zou hij het nu vanmiddag niet bidden? Vader, ik heb mij vanmorgen uitgedeeld aan arme zondaren. Ik heb mijzelf weggeschonken opnieuw aan behoeftigen, aan armen uit genade. Ik heb het ze getoond, de werkelijkheid van mijn offer in een stukje brood dat afgebroken is en in een slokje wijn van de wijn die vergoten is. Als teken en zegel van mijn lichaam en van mijn bloed, dat gebroken is en vergoten werd op Golgotha. Vader, laten ze nu, daardoor gevoed en gesterkt, ons groot maken. Vader, ik wil dat onze geest, mijn geest, door ons gezonden wordt. Om nu in hun harten dat vuur aan te wakkeren om te loven en te prijzen en het elkaar te zeggen. God is groot. Onze God is een God van genade. Dan opent de heiland ook in de nabetrachting zijn hart om te laten zien wat een goede koning die is. Vader, ik wil dat ze geleid worden in het spoor van de gerechtigheid. Ze zijn onvolkomen en ze zijn nog niet volmaakt, maar ik ben het, Vader. En laat onze geest het nemen uit mij, opdat ze van nu voortaan de weg mogen gaan als die pelgrims die getrouw aan ons zijn. Maak ze getrouw. Bewaar ze in uw woord, Heere. In uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zou de koning niet bidden voor zijn onderdanen nu? En wat zijn dat voor onderdanen? David geeft er een paar karaktertrekken van. Ik heb ze al genoemd, maar ik leg er nog even de vinger bij. Onderdanen van deze genadige koning zijn degene die u zoeken en degene die zijn heil liefhebben. Twee eenvoudige toetsstenen. Ben ik een zoeker? Een bidder? Heere, ook vanaf deze tafel wil mij leiden en regeren door uw woord en geest. Want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Zoekers die het heil van God nodig hebben. Dat zijn mensen die de genademiddelen op waarde leren schatten. En wat zijn ook weer die genademiddelen? Dat is het woord en de verkondiging daarvan. En de sacramenten. Die in de weg van het gebed de inhoud tot je eigendom maken. Hebben we nou die genademiddelen werkelijk op waarde leren schatten? Als we aangegaan zijn, als we zijn blijven zitten, als we weggebleven zijn. Zouden we het nog eens met de Heere willen bespreken? Heere, heb ik nou uw genademiddelen op waarde geschat en ze ook gebruikt? Daar gaat het om. Genademiddelen ongebruikt laten liggen, dat kan niet anders zijn dan tot je eigen nadeel. Want die middelen zijn door God gegeven om de genade te ontvangen. Heere, leer mij uw genademiddelen gebruiken. Getrouw gebruiken. Biddend gebruiken. Want daarover hebt u uw zegen beloofd. Daar hebt u uw heil aan verbonden. Heere, ik heb uw heil lief gekregen. Ik heb het nodig gekregen. Het heil van de Heere, die vergeving en die verlossing en die redding en de gehoorzaamheid om te gaan in de wegen die u wijst. Zulke zoekers, zulke liefhebbers van Gods heil, ze worden opgenomen in het gebed van de grote hoge priester die aan de rechterhand van God is. Vader, ik wil. Laat ze om mijnentwil delen in de vreugde van uw heil. Heeft het avondmaal u zo mogen versterken? Heeft het avondmaal u zo mogen bemoedigen? Heeft het avondmaal dat nieuwe lied op de lippen gelegd? De Heere zij groot gemaakt. In de verwondering, in de dankbaarheid dat hij u liet delen in zijn genadegaven. Dat zijn toch grote, dat zijn toch heilige, dat zijn toch onbegrijpelijke, onbevattelijke dingen voor ons, of niet? Dat je delen mocht in wat hij toen en daar op het kruis heeft volbracht. Daar duizelen je gedachten toch bij. Als je zo door het geloof op hem mag zien en dan in zijn ogen mag kijken, dat hij het getuigt. Maar ik heb aan u gedacht. Toen ik het uitriep op het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je zo aan mocht gaan en je mocht voeden met het lichaam en met het bloed van Christus, zijn volkomen offer. Tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. Die grote, die heilige dingen brengen toch een diepe vreugde in je hart, of niet? Een diepe vreugde. Dat als je dat stukje brood in je handen hebt en je kijkt ernaar en je mag het opeten. Hij heeft het voor mij recht gemaakt met de Vader. Hij heeft de kloof gedicht die ik had geslagen met mijn zonde en ongehoorzaamheid. Hij heeft de weg naar het Vaderhuis, de weg terug gebaand, die ik nooit meer had gevonden en die ik nooit meer was gegaan. Grote en heilige dingen, als je bedenkt. Hij heeft met zijn lichaam te laten verbreken en zijn bloed te laten vergieten. De toren van God over mijn zonde weggedragen. Hij heeft mij verzoend met de Schepper. En mij recht gezet voor de Heer. Mijn ongerechtigheid bedekt met zijn gerechtigheid. Het is weer goed tussen God en zijn volk. En dat hij het zo persoonlijk kwam uitdelen, dat hij het me wilde getuigen. Het is weer goed tussen God en mij. Dat is toch een onbevattelijk wonder, of niet? Dat is toch het grootste wat een mens ooit kan ontvangen in zijn aardse leven. Dat is toch heerlijk? Daar ga je van zingen, toch? Deze God zij eeuwig groot gemaakt. En dan ga je er toch naar verlangen dat je niet in je eentje zingt. Dan ga je toch verlangen, Heere, laat ze allemaal mee mogen zingen. De grote en de kleine. Een diepe, ware vreugde in God, een blijdschap om het heil van Christus. Ja, het wordt misschien alweer bestreden. Het wordt misschien alweer bestreden, want die verschrikkelijke vijand van God, die onze doodsvijand is, de duivel, die wil dat niet. Hè? Die wil dat we onze mond zouden houden. Die wil dat onze monden gestopt worden en heeft er allerlei ideeën bij om dat te kunnen bewerken in je leven. Waar hij het in de week van voorbereiding misschien moest verliezen en je zo vanmorgen aan mocht gaan. Oh, hij stond al bij de deur je op te wachten, nietwaar? Om je weer van achteren te belagen. Om je nog maar eens te wijzen op wat je allemaal had misgedaan. Om je allemaal nog maar eens weer eens zonde op te rakelen en alle onvolkomenheden weer voor ogen te stellen. Om je te laten ergeren aan een ander. Om je te vullen met gedachten die eigenlijk onheilig zijn. Wat heb je gedaan? Hoe heb je de durf gehad om aan te gaan? Mocht je wel? Had je wel toestemming van Jezus zelf? Allemaal van die vragen die je kunnen bespringen nu of misschien in de week van nabetrachting. Om de vreugde in de Here weg te nemen. Om de zekerheid aan te tasten. Broeder of zuster, als dat gebeurt of als dat bezig is. Zullen we een voorbeeld nemen aan David? Het maar weer beleiden zoals David het beleidt. Hij heeft het in het begin beleden, hij doet het hier weer. Vers 13. Om het maar aan de Heere open te leggen. En het in vers 18 maar met hem uit te klagen. Heere, ik ben wel ellendig. En nooddruftig. Dat proces van het opstaan van de nieuwe mens. En het afsterven van de oude mens. Dat is niet op één dag klaar. Dat is niet met één avondmaalsviering afgerond. Dat avondmaal was juist tot versterking dat die nieuwe mens nieuwe kracht zou ontvangen om verder op te staan. Het avondmaal was gif. Voor de oude mens. Om verder af te sterven. Voedsel en brandstof te krijgen om in een nieuwe gehoorzaamheid, die gezindheid om de Here groot te maken en te volgen en zijn wil te doen, om dat weer aan te wakkeren en aan te zwengelen. Hij wilde zichzelf uitdelen als voedsel en spijzen voor het eeuwige leven. Om de strijd van het geloof Tegen mijn eigen zondige begeerte, tegen die duivel, tegen de verleidingen in de wereld die er morgen weer in alle volheid op je afkomen, om daar weerstand aan te bieden. Opdat we vanaf die tafel, hoe langer hoe meer, die oude mens zouden afleggen, zouden kruisigen die begeerte, zouden uithongeren en die nieuwe mens zou doen opstaan in zijn kracht. Ik ben wel ellendig en nooddriftig. Dat beleidt de gelovige dan maar steeds weer eerlijk voor de Heere. Heere, niet uit mij. Niet uit mij. Ellendig. Dat is dat oude. Dat buiten het land zijn. Niet op de plek zijn waar je was bedoeld. Die oude mens die steeds bij God vandaan wil en zijn eigen wegen gaat en zijn eigen zin en zijn eigen wil doorzet. Ongehoorzaam. Heere, breng hem eronder. Ook in de komende maanden. Steeds meer. Ik ben nooddriftig. Want die oude mens die uitlandig is en me steeds weer daar naartoe trekt, die maakt dat ik in de nood kom. Die brengt me steeds weer in situaties dat ik de genade van u nodig heb. En dat het noodzakelijk is dat u opnieuw luistert naar mijn gebed en me eruit haalt en me versterkt en uw gunst mij schenkt. Nee, David is niet in één dag klaar. Geen gelovige is in één dag klaar. We zijn al vanaf de tafel niet eens voor een paar weken klaar. Het is hier krachten opdoen om steeds weer terug te komen. Om steeds weer aan de genadetroon te blijven. Om van hem hulp en gunst te krijgen. Om in die strijd staande te mogen blijven. En wat heb je dan toch de Heer Jezus nodig? Hij die in alle dingen verzocht is geweest, maar zonder zonde. Die grote hoge priester, die ons in alles gelijk geworden is, zonder zonde. Maar die daarom behoorlijk medelijden kan hebben. Hij weet precies wat ik nodig heb in die strijd. En daarom komt die nieuwe mens maar steeds bij hem bedelen. Heer, u weet het. U weet wat ik nodig heb. Ik kom het van u smeken en bedelen. En dan geeft hij het hoor. Mild en overvloedig, echt. Om zo vanaf de tafel te wandelen aan Gods hand. Om het meer en meer te leren. Zonder mij kan u niets doen. Maar dan is het ander ook waar. Met hem spring ik over een muur en dring ik door benden. En kan ik de strijd aan. Zonder hem ben ik arm en ellendig, met hem rijk en vertroost. Om elkaar daarna ook maar daarin op te wekken. Dat zijn de liefhebbers van Gods heil. Heere, mag ik daar steeds van me ontvangen en mag ik daaruit leven. Tot uw eer en tot heil van de naaste. Ja, dan kom ik uit mezelf nooit boven deze belijdenis uit. En de Geest laat me ook niet boven die belijdenis uitkomen. Want alles wat ik meer van mijzelf denk dan arm en ellendig, zorgt ervoor. Dat is een nare wet in ons. Alles wat ik meer denk te zijn dan arm en ellendig, zorgt ervoor dat ik Christus daarin niet nodig heb. Dan kan ik het zelf. Dan red ik het zelf. Dan gaat het ten koste van de zegen. Hoe minder ik van mijzelf leer denken, hoe meer de Heilige Geest me Christus wil laten zien in zijn volkomenheid. Heb u daar vorderingen in gemaakt? Ja, vorderingen achteruit is dat eigenlijk voor je beleving, hè? Dat noemen we achteruitgang, maar in de geestelijke dingen is het vooruitgang. Achteruit in jezelf. Omdat de Geest je laat zien, ook dat mag ik van Christus verwachten. En ook dat heeft hij verdiend. En zelfs hiervoor heeft hij betaald. En zo is hij de complete verlosser. Maar als hij de complete, volmaakte verlosser is, dan geldt dat voor compleet verloren mensen, arm in zichzelf en nooddriftig. Was uw zoon arme die mocht aangaan? Of dacht u dat u beter weg kon blijven? Op welke gronden bleef u dan weg? Zou u dat eerlijk met de Heere willen bespreken? De gronden waarom u wegbleef? En vraag hem dan maar of hij daarmee kan instemmen. Dat wil hij wel laten weten. Maar je kunt medelijden en je hebt het toch ook. Je hebt medelijden met hen die wegbleven zonder goede gronden. Je hebt ook medelijden met mensen die wel goede gronden hadden, want dan klopt er echt nog iets niet. En dat moet veranderen hoor. Dat moet echt veranderen. Want de smaak van het avondmaal moet je toch krijgen. Wil je het bruiloftsmaal straks lekker vinden? Maar degene die wegbleven. Je bent armer geworden dan je was. Want je kunt altijd beter op hoop tegen hoop naar hem vluchten. Dan blijven zitten. Want op hoop tegen hoop tot hem vluchten, die vinden aan zijn voeten altijd meer dan ze ooit hadden kunnen denken. En dat heb je nu misgelopen. Zou je het niet aan hem belijden? Meer vertrouwd op je eigen gedachten dan op zijn woord? Zullen we bidden of we allemaal echt zoekers zouden mogen worden? En zullen we erbij bidden voor elkaar, Heere, laat die u zoeken, in u verblijd mogen worden. Dat ze het ook mogen ontdekken, de vreugde in wie u bent, de God van alle genade. En als u zo aan mocht gaan, en zo van Christus nieuwe krachten mocht ontvangen voor de dagelijkse bekering, om je leven vanaf nu Gode welbehagelijk aan te stellen, voor te stellen, te leven. Dat is toch in meerdere of mindere mate van schuchterheid wat u er als het goed ligt in ieder geval voor de Heere mee te kennen gaf. U zoekt mijn ziel. Ik heb u nodig, want buiten u is geen leven. Dat heb je toch uitgesproken? Dat is toch wat u beleden hebt. Niet alleen nu, maar van nu voortaan, morgen ook. En dat kan misschien afschrikken als je voor het eerst mocht aangaan. Wat zal het morgen allemaal op me afbrengen? Wat ga ik allemaal meemaken? En de boze kan het wel bestrijden, inderdaad. Maar zie dan terug op die waarachtige tekenen en zegelen van zijn trouw en zijn genade. En als er tegenslagen komen, en als er bestrijding komt, en als de boze op u afkomt, en als er verleidingen komen, en als er nieuwe onvolmaaktheden en ongerechtigheden komen, dan maar iedere dag bedelaar zijn. Want geestelijke bedelaars zijn de rijkste mensen die er zijn. Armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Treurende. Ze zullen vertroost worden. Om dan zomaar steeds tot Christus te gaan, die tot de Vader leidt, die dan toch geen vreemde meer is. En dan maar steeds bidden, Heere, laat uw geest mij leiden. In mijn denken, in mijn spreken, in mijn plannen maken, in mijn doen en in mijn laten. Om mij zo te doen wandelen in de liefde tot u en de liefde tot de naaste. En dat daar iets van uit mag gaan. zoals de Heer Jezus heeft gezegd. En dat zij zullen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. En dan inderdaad de gerechtigheid van God, maar niet bedekken in het midden van ons hart. Maar zijn heil en zijn waarheid uitspreken. Hoor wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Uw weldadigheid en uw trouw verberg ik niet in de grote gemeente. Ik ben wel ellendig en arm. Maar wat een genade. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. God denkt aan mij. Laat dat de troostvolle herinnering steeds zijn. Als u iedere dag maar weer terugkomt bij de genadetroon om te bedelen. En het de Heere ook in alle eerbied voor te houden. U liet mij zien. U liet mij proeven. De tekenen en zegelen van uw genade voor zondaren. Ik heb het nodig, Heere. U denkt toch aan mij. Een zegen voor de komende periode. Waar je staat, waar je bent, waar je zit, waar je gaat, waar je ligt. Al kan ik de weg niet voor me zien, al zie ik tegen dingen op die in mijn agenda staan. God denkt aan mij. Hij vergeet mij niet. Als ik door omstandigheden aan het eind van de dag moet belijden, ik ben u weer vergeten. Maar hij is de trouwe God van het verbond die om Christus wil aan mij denkt. Dat het vertrouwen mag sterken en bemoedigen en vertroosten in het geloof. Gij zijt mijn hulp, gij zijt mijn bevrijder. Onderweg van de ene rustplaats naar de andere. Van oase naar oase. Van deze oase in maart. Naar de oase in juni. Van deze oase in maart. Misschien wel naar de oase van thuis. Naar vader. Mijn vader. Naar de zoon. Mijn oudste broer. Naar de Heilige Geest. Mijn trooster. Amen.
Laten wij samen de Heer danken en bidden. Heren, wij zoeken samen aan het einde van deze dienst met dankzegging uw aangezicht. Want u bent het waard om al de eer en de lof en de dank te ontvangen. En we belijden, het is nu nog maar zo gebrekkig hier op aarde, in ons leven. Maar u, Heer Jezus, hebt ook volkomen de lof van uw Vader gebracht gedurende uw leven. Ook dat hebt u willen volbrengen, waardoor het toch vol zal zijn als we in u geborgen zijn en het straks volmaakt tot in eeuwigheid zal zijn. En waar ook alle schuchterheid van ons zal worden afgenomen. Heer, wat zal dat ook heerlijk zijn. Dat u ons bevrijdt van valse schaamte. Van het niet hebben van woorden om het uit te dragen. Dat we het niet durven misschien om er iets van te zeggen. Dat we bevrijd zullen zijn van de angst van mensen. Omdat iedereen die in uw koninkrijk in het hemels Jeruzalem is, vol zal zijn van u. En de lofzang als vanzelf uit de harten opwelt. Heere, geef ons daar een verlangen naar. Dat verlangen ook de komende week en ons leven mag stempelen. Het verlangen om vrijmoedigheid te hebben. Om u groot te maken. En wilt u het dan ook geven? Nu ook al, Heere, want u bent het waard dat we het zo uitdragen zoals we het gehoord hebben in die psalm. En we bidden het. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. En we bidden het samen, laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Wilt u zo onder ons en in ons wonen, Heere, met uw woord en geest. En zo de gemeente opbouwen in dat allerheiligst geloof. Niet dat de mensen van ons iets zeggen, maar dat de mensen van u iets gaan zeggen. Ze hebben een God die vreugde geeft. Ze hebben een God die vrede schenkt. Ze hebben een God die blijdschap geeft en liefde uitdeelt. Heren, laten we zo ook de week die voor ons ligt, in al het werk dat ligt te wachten, onze dagelijkse taak, het ambtelijke werk, waar u ons ook gesteld hebt, laten we een bruikbaar instrument in uw hand mogen zijn. En dan weet u wel, Heren, ons in gelegenheden en in situaties te brengen, dat we dan iets mogen uitdragen van de hoop die u geeft in Christus uw Zoon aan arme zondaren. Wil ons vrijdag ook samenbrengen op die bijzondere dag, de betaaldag van uw kerk. Om samen te buigen aan het kruis van Golgotha. Om daar van het bloed opnieuw te ontvangen dat reinigt van alle zonde. Ga nu met ons mee, Heren, van hier naar onze woning. Wil ons daar ook verwelkomen als we daar misschien alleen thuiskomen. Misschien in een stilhuis. Misschien in een situatie waarin we over deze dingen zo moeilijk kunnen doorspreken. Heren, wilt u dan zelf horen? Want u bent toch degene die het oor heeft gemaakt. Zou u dan niet kunnen horen? En zo dragen we alle aan u op, Heren. Vergeef het zondige en gebrekkige van onze kant. Wil ons aanzien in dat volmaakte werk van uw Zoon. En onze gebeden verhoren om zijn voortdurende gebed aan uw troon, om Jezus wil. Amen. Het 11e vers van Psalm 33 willen we tenslotte samen zingen. Dan mag ik nog op zijn bevel zijn zegen op u leggen en ontvang die dan met een biddend hart. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.